In de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen Psalm 27 en daarvan het tweede en ook het zesde vers. Het tweede vers dat spreekt van het mogen wonen in 's Heeren huis. Maar ook het zesde vers dat spreekt over het verlaten worden van vader en moeder. En dan toch mogen belijden: de Heere is groot en de Heere is goed en Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Letterlijk zien we dat vanavond in de schriftlezing, in de prediking over de 12-jarige Jezus, van vader en moeder verlaten, maar bezig in de dingen van zijn vader. Zo zingen we Psalm 27, het tweede en ook het zesde vers. gemeenschap met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij nu het geloof. Daarna zingen wij uit Psalm 68, het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom, de Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions Godgewijde top met Israëls achtbare vaderen. De gang van het volk Israël naar Jeruzalem, naar de tempel, naar het huis van God, om daar de Heere te eren. Zo zingen we Psalm 68, het 13e vers, na de belijdenis van het geloof. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Het woord van de Heere deze avond in Lucas 2, een hoofdstuk dat zo rond deze kerstdagen ongetwijfeld vaker in uw midden geopend is. Wij lezen uit dat hoofdstuk de laatste versen, de versen 39 tot en met 52. Schriftlezing deze avond, Lucas 2, vers 39 tot en met 52. En daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons. En als zij, dat zijn Jozef en Maria, alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags en de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover. Bidden wij nu de Heere. Bidden wij nu de Heere om de opening van zijn woord en ook om de opening van onze harten door het werk van zijn geest in deze dienst. Mag ik u voorgaan. Heere, trouwe God in de hemel. Al zingend zien we in gedachten de stammen van het volk Israël opgaan naar Jeruzalem, opgaan naar de tempelstad, opgaan naar het huis van God. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's Godgewijde top met Israëls achtbare vader. En we zien de ene stam, de andere stam begroeten. Hier Benjamin, schoon klein, hij mocht regeren. Daar Judas stam, die glorie won. Ginds Naftali en Zebulon. En al die stammen, ze maken dezelfde gang met datzelfde doel om God hun koning te eren. En nu zijn ook wij hier vanavond samengekomen. En ook wij kunnen elkaar begroet hebben onderweg of op het kerkplein of hier in het gebouw terwijl we onze plaats in de bank innamen. Elkaar begroeten, fijn om elkaar weer te zien en te ontmoeten. Nadat we elkaar vanochtend op deze plaats ook al tegen mochten komen als gemeente. Maar mag het nou zijn, Heer, op diezelfde wijze als de psalmdichter ons dat voorhoudt. Allemaal diezelfde gang gemaakt. Met datzelfde doel. Om God, onze koning, te eren. Heren, dan moeten wij u beleiden, dan moet er wel eerst in een mensenleven iets gebeuren. Om zo ver te komen. Om God als koning te eren. Omdat we daar van nature niet toe geneigd zijn, integendeel. Van nature erkennen we u als koning niet. En eren we u al helemaal niet. Heren, wat is nodig dat u eerst koning wordt van ons hart? En dat wilt u toch worden, door het werk van uw woord en door het werk van uw geest. En daar willen we u dan, zo aan het begin van deze eredienst, eerbiedig om vragen. dat u uw woord laat klinken, dat u het laat prediken. En ook dat u met uw geest komt om dat woord vervolgens ingang te doen hebben in ons hart. Dat u ons hart voor dat woord opent. Misschien wel voor het eerst vanavond, Heer, als het tot nu toe altijd gesloten is gebleven. Dat u met kracht komt, dat harde hart verbreekt, vermurft, zacht maakt. Opdat uw woord, Heer, daar binnen mag komen. En dat uw woord daarbinnen ons hart verandert, ons leven verandert. Dat dat hart uw woord gelooft. O, het zou te machtig werk wezen als u dat met uw geest vanavond in ons midden doen wilt. Bij die een die altijd koud is gebleven. Bij die ander die zoekend is, maar in zichzelf maar niet vinden kan. Bij die ene jongen. Die hier vanavond eigenlijk alleen maar zit omdat het moet. En die blij is als het allemaal weer afgelopen is. En bij die ene oudere, die een leven lang in de kerkbank zit, maar die nooit werkelijk door dat woord veranderd is. Heren, wilt u het doen bij een ieder van ons? En gedenk dan ook in het bijzonder hen, Heren, die zo graag een woord van u willen ontvangen. Maar bij wie het zo door twijfels en aanvechtingen, door getop donker is en donker blijft. Of we zo zien op onszelf en voor onszelf zoveel redenen kunnen bedenken waarom het voor onszelf niet kan. Dat u dan ook daar met uw woord en met uw geest doorheen breekt. En dat u, Heere, ons leert om af te zien van onszelf en op te zien naar u. Op te zien naar Christus, die heerlijke zaligmaker, die zijn werk zo volmaakt volbracht heeft, dat het mogelijk is voor de grootste der zondaren. Heren, wilt u geven dat we juist vanuit de geschiedenis die we vanavond hebben gelezen ook mogen zien, dat het kan, al zijn we nog zo jong. Als we vanavond de Heere Jezus zien op 12-jarige leeftijd. Misschien zitten wij hier vanavond in de kerk en zijn we ook 12 of 10 of 15 of 20. Dat we dan vanavond iets mogen zien van hoe de Heere Jezus ook kind werd, ook jong was. Maar hoe hij het was op een volmaakte wijze. Om daarmee ons schuldige, zondige leven te bedekken. Te verzoenen. En dat we, Heere, zo vanavond mogen horen dat het kan. Hoe oud we ook zijn of hoe jong we ook zijn. En wilt u nou geven, Heere, dat uw woord dan ook als we jong zijn vanavond, ons in het bijzonder raken mag. Ja, bekeren mag. Zegen ons zoals gemeente hier in het samen zijn in uw huis. We denken ook aan hen die thuis met ons meeluisteren, via kerktelefoon of internet. Geef ook hen, Heren, een zegen in dat meeluisteren. En laat het werk van uw geest niet beperkt blijven tot dit gebouw. Maar laat uw geest ook zijn werk mogen doen, wederbarend, in de stilte van de huiskamer. Gedenkt u, Heren, de gemeente als geheel. Gedenkt u de broeders van de kerkenraad die leiding mogen geven aan dit deel van uw kudde. Gedenk ook onze ambtsbroeder, dominee Prozé, en zijn vrouw. Geeft u ook hen alles wat zij nodig hebben op een plaats hier in Middelharnis. Zegent u hen. Stelt u hen ook tot een rijke zegen. Wij bidden u, Heren, voor de wereld waarin wij een plaats hebben. Een wereld die in deze maanden letterlijk donker is. Maar een wereld die ook in figuurlijk opzicht zo donker is, zo duister door de zonde, door de ongerechtigheid en door alle gevolgen daarvan. Heren, wij vragen van u dat u met uw licht, het licht van uw evangelie, door deze donkere wereld wilt gaan. En dat u licht wilt brengen in de duisternis van zondaarsharten, in de duistere levens van mensen die u niet kennen en die naar u niet vragen. Zegent u daartoe het werk van zending en evangelisatie. En Heren, gaat u dan ook uw oude bondsvolk Israël daarin niet voorbij. Maar wil hen in het bijzonder met het licht van uw evangelie bereiken. Wij denken aan hen, Heren, die zuchten onder de gevolgen van de zonde. Verdriet, honger, gebrek, oorlog. Het is kerst geweest. Maar Heren, daaraan is niks veranderd. De wereld is nog steeds vol moeite en verdriet. En heren, we zien erin de gevolgen van wat wij misdeden. De gevolgen van onze ongerechtigheid. Het klaagt ons aan. We belijden u dat als schuld. En wij bidden, wij smeken toch gelijk van u, heren. Dat u ook in uw barmhartigheid nog naar deze nood om wilt zien. Dat u nog nood wilt lenigen. Dat u hulp wilt zegenen die geboden wordt aan hen die zoveel gebrek lijden. Dat u vrede brengt daar waar oorlog is. Heren, zie naar deze wereld om. En gedenk bovenal die geestelijke nood. Dat zoveel in deze wereld u niet kennen, naar u niet vragen. En daarom nog wankelend ten dode. O Heren, erbarm u. Erbarm u. Ook over ons, maar ook in ons leven, hier vanavond misschien. Moeite en zorg is, pijn en verdriet. We maken het u bekend, we leggen het voor u neer. Erbarm u, Heren, ook over onze geestelijke nood. Wil dat deze avond in de bediening van uw woord tonen. Dat u daar oog voor hebt en dat u daarin naar ons toekomt. Dat wij zonder u verloren zondaren zijn. Dat we u nodig hebben. Het behoud in Christus. Vergeving van onze zonden. Verzoening van onze schuld. Wilt u daarin naar ons toekomen? Wilt u daarover spreken vanuit uw woord? Wilt u ons daartoe zalig maken? We bidden het van u, onverdiend van onze kant. Maar verdiend door hem. Die kwam in de kribbe en die ging tot aan het kruis. Uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, hoor ons bidden. In de wegneming van onze schuld. In zijn naam alleen. Amen. Collecte vindt uw plaats, u mag de Heere dienen met uw gaven. En de Heere zegene u daar ook in. Daarna gaan we zingen uit Psalm 119. We zingen daarvan het vijfde en ook het vijftigste vers. Het vijfde vers waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren. Het antwoord is gewis als hij het houdt naar het heilig blad. En met dat heilig blad, dat woord van de Heere, kan met vers 50 gezongen worden. Ik overtref mijn leraars in beleid. En dat zijn woorden die in het bijzonder vervuld worden. Daar waar de Heer Jezus zelf in de tempel de schriftgeleerden versteld doet staan van zijn kennis en inzicht. Ik overtref mijn leraars in beleid. Wij zingen Psalm 119, daarvan het vijfde en ook het vijftigste vers na de collecte. Gemeente, na de verkondiging willen we zingen uit Psalm 40, daarvan aan het vierde en het vijfde vers. Waar we zingen met het vierde vers, toen zeide ik, en daarin horen we de Heer Jezus zelf spreken. Toen zei ik, zie ik, kom o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde en vijfde vers, straks na het amen op de preek. Gemeente des Heren, jongens en meisjes, heb je wel eens in het fotoboek van je papa en mama gekeken? En dan bedoel ik een fotoboek uit de tijd dat ze nog klein waren. Dat ze nog op de school zaten, de basisschool. Dat ze een jongen en meisje waren, net zoals jij. Kan heel grappig wezen om dan die oude foto's te bekijken. Dan zie je een meisje, dat is aan het touwtje springen. Dat is dan je moeder. Of je ziet je vader terwijl hij een jongen is die aan het knikkeren is. Wat was er nou zo leuk aan om zulke oude foto's te bekijken? Nou, jij hebt je vader, je hebt je moeder nooit echt zo klein gezien. Je hebt nooit met je eigen ogen gezien dat ze nog maar een jongen of nog maar een meisje waren. En nu op die foto's, nou zie je opeens dat ze net zo oud zijn geweest als dat jij nu bent. Mijn vader was ooit net zo'n jongen als ik. En mijn moeder, die was vroeger ook gewoon aan het touwtje springen, net zoals ik dat nou doe. Dat is toch even bijzonder om dat nou zomaar op zo'n oude foto te zien. Papa en mama zijn ook jong geweest. Nou, zoiets zien we vanavond nu ook. We zien vanavond namelijk dat de Heere Jezus jong is geweest. Ja, dat weten we natuurlijk wel. Op het kerstfeest hebben we gehoord dat hij als een baby is geboren. En een baby wordt een peuter wordt een kleuter. Een kleuter wordt een jongen of meisje, net zoals jij. Maar hoe is dat voor de Heere Jezus nou precies geweest? Hoe was de Heere Jezus toen hij een jongen was zoals jij? Dat is toch bijzonder om over na te denken. De Heere Jezus was ooit net zo oud als ik. Toch vertelt de Bijbel ons daar niet zoveel over. Over die tijd dat de Heere Jezus een jongen was. Is dat jammer? Is het jammer dat de Bijbel zo weinig vertelt over de Heere Jezus toen hij zo oud was als jij? Och, dat kun je jammer vinden. Als je dan toch gelijk maar dit onthoudt. Dat wat nodig is voor ons om zalig te worden, om eeuwig van onze zonde gered te worden, dat staat in de Bijbel over het leven van de Heer Jezus beschreven. En dat is uiteindelijk voor jou en voor mij genoeg. Toch vertelt de Bijbel ons één zo'n geschiedenis over de Heer Jezus toen hij een jongen was. En daar gaan we vanavond naar luisteren. We doen dat onder het thema gemeente, de jeugd van de Heere Jezus. De jeugd van de Heere Jezus. En als we letten wat de Bijbel ons daarover vertelt, dan zien we de heiland gehoorzaam aan zijn ouders. Luisterend naar zijn leraren. En bezig met de dingen van zijn vader. De jeugd van de Heere Jezus. Gehoorzaam aan zijn ouders, dat als eerste. Luisterend naar zijn leraren, dat als tweede. En bezig met de dingen van zijn vader. Dat als derde. Eerst dus gehoorzaam aan zijn ouders. Over de geboorte van de Heere Jezus en de gebeurtenissen daaromheen en daarop volgend laat het woord van de Heere ons wel het nodige zien. De kribbe van Bethlehem, de herders, de wijzen uit het oosten, Simeon en Anna in de tempel. U zult daar in de prediking op en rond de kerstdagen het nodige van gehoord hebben. Maar na die gebeurtenissen maken de evangelisten Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes een hele sprong in de tijd. Ik noem trouwens ook Marcus, maar Marcus beschrijft uiteraard de geboortegeschiedenissen niet. Maar de evangelisten, ze maken een hele sprong in de tijd vanaf de geboortegeschiedenis tot aan de doop van de Heer Jezus door Johannes de Doper. De heiland is dan een jaar of 30, het begin van zijn openbare optreden. En die 25 à 30 jaren die daartussenin liggen, daarvan lees je niets. De eeuwen door heeft dat altijd de nieuwsgierigheid van mensen opgewekt. Hoe zou dat nu geweest zijn? Dat pasgeboren kind van Bethlehem, waarvan de engel Gabriel gezegd heeft, hij is de zoon van God. Hij groeit op, hij leert spreken. Echt mens. Toch gelijk de zoon van God. Hoe was dat? Waarin was hij anders dan anderen? Waarin onderscheidde hij zich van zijn broers, van de buurkinderen? Hoe was dat voor Jozef en Maria in de opvoeding? De eeuwen door hebben mensen daarover gespeculeerd. Zo is er een oud verhaal bekend, dat is al meer dan 1000 jaar oud. Mensen verzonnen hebben in die tijd, dat toen de Heer Jezus 5 jaar oud was, puur verzonnen, begrijpt u me goed, dat hij op de Sabbat aan het spelen was, buiten in de modder, en dat hij daar vogeltjes van klei maakte, en dat er dan Joodse schriftgeleerden langskwamen, en die zagen dat, en die zeiden, ja, dat mag niet, want ook dat is werken op de Sabbat, vogeltjes van modder maken, dat mag niet. En dus gingen ze naar vader Jozef, om vader Jozef daarop aan te spreken. En toen kwam vader Jozef bij de Heer Jezus om te vertellen dat dat op de Sabbat niet mag. En wat doet de Heer Jezus dan? Zo vertelt het verhaal. Dan klapt de heiland in zijn handen en dan vliegen die vogeltjes van modder zomaar weg. Zomaar een verhaal, meer dan 1000 jaar oud, dat iets laat zien van hoe mensen de eeuwen door bezig zijn geweest met die vraag. Hoe was dat, de heiland in de jaren van zijn kind zijn? De Bijbel vertelt ons daarover niets. En wat ik nou net tegen de kinderen zei, geldt van ons volwassenen daarom ook. Blijkbaar vond de Heilige Geest het niet nodig voor onze zaligheid om dat op schrift te stellen. Niets over de jeugdjaren van de heiland, behalve dan die ene geschiedenis die vanavond voor ons ligt. De Heere Jezus, de Zoon van God, als jongen van 12 jaar. 12 jaar, dat is bij ons in Kerkwerve de leeftijd dat je afscheid neemt van de zondagsschool. En dat zal hier in Middelharnis wellicht ook zo zijn. Nou, misschien gaat het wel over jou. Afscheid genomen met kerst, 12 jaar oud. Dan weet jij dus hoe dat is om 12 jaar oud te zijn. En dan moet jij vanavond in het bijzonder maar goed bedenken. De Heere Jezus is ook 12 jaar geweest. Hij weet hoe dat is, 12 jaar. Net zoals jij. Als de Heere Jezus 12 jaar oud is, gaat hij met zijn vader en moeder naar Jeruzalem. Misschien dat hij die reis nu voor het eerst maakt. Dat kan. Misschien is hij ook wel vaker mee geweest. Het staat er uiteindelijk niet bij. Maar 12 jaar is wel zo'n bijzondere leeftijd in de Bijbelse tijd. Het is de leeftijd wat op de grens van het kind zijn en de volwassenheid. Voor ons vandaag de dag is dat anders. Bij ons ben je volwassen als je 18 wordt. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament lag dat anders. 12 jaar, je bent nog kind, maar je staat op de drempel van de volwassenheid. En je komt dat vandaag de dag bij het Joodse volk nog steeds tegen. Als je nu naar het Joodse volk kijkt vandaag de dag, een Joodse jongen die 13 jaar wordt, wordt zogenaamd bar mitzwa, zoon van de wet. Geestelijk volwassen zou je kunnen zeggen. In dat 12e levensjaar zit je dus echt tegen die volwassenheid aan. En dat is nu de leeftijd dat de heiland hier in Lucas 2 met zijn ouders die reis maakt naar Jeruzalem. Wat gaan ze daar doen? Ze gaan het Pascha vieren. Pascha, een van die drie grote feesten uit het Oude Testament. Loofhuttenfeest, Pinksterfeest en Paasfeest. Een van die drie grote feesten waarvoor de Joden speciaal de reis naar Jeruzalem maakten om dat feest daar in de tempel tot eer van de Here te vieren. De psalmdichters zingen daarvan. Psalm 68 zongen we. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's Godgewijde top. De gang naar Jeruzalem in opdracht van de Heer. Nu is het vanuit Nazareth in het noorden in Galilea een hele onderneming. Die dagenlange reis naar Jeruzalem. Het is meer dan 100 kilometer. En die moeten dan lopend of hooguit per ezel worden afgelegd. Het is daarom goed voor te stellen dat voor Jozef en Maria het niet op te brengen is om al die drie feesten naar Jeruzalem te gaan. Maar dat ene feest, het Pascha, dat wordt wel bezocht. En dat dan ook trouw, elk jaar. Met nadruk lazen we dat. Elk jaar. Om daarmee te onderstrepen hoe trouw Jozef en Maria in gehoorzaamheid aan de Here deze dingen willen doen. Komt nog iets bij. Eigenlijk had alleen Jozef de verantwoordelijkheid om die reis naar Jeruzalem te maken. Hij verschijnt daar als hoofd van het gezin. Dus ook namens Maria voor Gods aangezicht. Eigenlijk hoeft Maria niet eens mee. Maar Maria, ze gaat wel mee. Ook daarin blijkt de liefde en de trouw van Jozef en Maria in het dienen van de Heer. En hun zoon gaat dus ook mee. Misschien al eerder, maar in ieder geval deze keer, nu hij 12 is. Jezus gaat mee op die reis naar de tempel. Op die reis naar het huis van God. Als je dat gezinnetje zo ziet gaan, dan kun je nou wel zeggen, Jozef en Maria, dat zijn vrome mensen. En dan vroom in die mooie Bijbelse betekenis. Niet zoals wij vandaag de dag dat woord wel kunnen gebruiken. Je vromer voordoen dan je bent. Maar vroom in die Bijbelse zin. Met heel je hart, met heel je leven. Gewijd zijn aan de Here en aan zijn dienst. Vrome mensen. En dat blijkt dan in die jaarlijkse reis naar Jeruzalem. Ja, dat is waar de ware vroomheid in blijkt. Liefde voor de Here. Liefde voor zijn dienst. Liefde die iets kosten mag. Want wat moeten daar een offers worden gebracht om helemaal in Jeruzalem te komen? Liefde die blijkt in een stukje trouw. Elk jaar opnieuw die reis. Zulke vroomheid, gemeente. Wordt die nou in ons hart, in ons leven ook gevonden? Liefde voor de Heer. Liefde voor zijn dienst. Liefde die iets kosten mag. Liefde die blijkt in een stukje trouw. In het bijzonder waar het gaat om de zondagse eredienst. Bij Jozef en Maria vinden we dat. Die Bijbelse vroomheid. En niet alleen dat. Ook hun kind wordt daar helemaal in betrokken. Ook hun 12-jarige zoon gaat mee. Ook Jezus maakt die lange, vermoeiende reis naar Jeruzalem. Ja, natuurlijk moet hij mee. Hij moet immers in het huis van God worden gebracht. Hij moet leren hoe de Here daar in de tempel te Jeruzalem gediend wordt. Ja, is dat eigenlijk zo? Moet de Here Jezus dat leren? Hij is immers de Zoon van God. Toch lezen we dat wel zo in de Hebreeënbrief. Hoewel hij de zoon was, heeft hij nochtans gehoorzaamheid geleerd. Hij is de zoon van God, jazeker. Maar hij is ook helemaal mens. En als kind wordt hij door zijn ouders aan de hand genomen en in deze dingen onderwezen, geleid. En als dat nou zelfs bij de Zoon van God gebeurt, als zelfs de Heer Jezus bij de hand genomen en in deze dingen onderwezen moet worden, hoeveel te meer geldt dat dan onze kinderen, waarvan we belijden dat ze in zonde ontvangen en geboren zijn? Doen we dat ook? Onze kinderen werkelijk bij de hand nemen. Ze van jongs af aan onderwijzen in de dingen van de Heere. Ze meenemen naar het huis van God, de gemeente. Ze liefde bijbrengen voor de dienst aan de Heere. Wat is daarvan nou nodig, gemeente? Dat je dan zelf, net als Jozef en Maria, iets van die echte vroomheid in je leven kent. Die liefde voor de Heere en zijn dienst door de Heilige Geest in je hart gelegd. Als je dat hebt, liefde voor de Heere en zijn dienst, en als je daarvan nou iets uit mag stralen, wat ben je dan voor je kinderen een gids in het dienen van de Heere. Ja, en als je zelf 12 bent, misschien zit je hier vanavond wel. 12 jaar oud. Misschien een jaartje erbij, 13 of 14. En je zit hier vanavond omdat het moet. Moet van mijn ouders, ze hebben me meegenomen. Maar zelf denk je, ik had wel wat anders willen doen vanavond. Ja, voel je dat zo? Kijk dan eens naar de Heer Jezus. 12 jaar oud, net zoals jij. Een lange reis maken naar Jeruzalem. Dagen en dagen lopen. Waarom? Omdat zijn ouders hem hebben meegenomen. En waarom doen zijn ouders dat? Omdat ze zo graag willen dat hij leert hoe hij de Heere kan dienen. Jij zit hier vanavond ook. Nee, ik heb je ouders niet gevraagd waarom ze jou hebben meegenomen. Maar ik denk zomaar dat het wel eens dezelfde reden zou kunnen zijn. Ze willen zo graag dat jij leert hoe je de Heere kunt dienen. Dat je leert hoe de Heere Jezus jouw zaligmaker kan worden. Want ze weten dat je dat zo nodig hebt. Als je 12 jaar bent, dan betekent dat dat je 12 jaar op deze wereld geleefd hebt. Met de zonde die je vanaf je geboorte en zelfs daarvoor al in je hart en in je leven hebt. Je ouders weten dat je daarvan verlost moet worden. Dat je anders verloren gaat. Daarom hebben ze je meegenomen. Zodat je zult leren hoe je zalig kunt worden. En ja, dat leer je hier, onder de kerkdienst, als er gepreekt wordt in de gemeente. Je ouders hebben je meegenomen, net zoals Jozef en Maria hun kind Jezus hebben meegenomen naar de tempel in Jeruzalem. Ik kan dus wel zeggen vanavond, je ouders hebben een goed voorbeeld gehad en een goed voorbeeld nagevolgd. Ja, daar mag je zo dankbaar voor wezen. Ik hoop dat je het zo ook ziet. Ja, dat je het zo ziet vanavond. Ik mag, net als de Heere Jezus, een plekje krijgen in het huis van God. Een plekje waar de Heere tot mij spreekt om mij zalig te maken. En als je nou straks thuis komt, hè, moet je misschien dat ook maar eens tegen je vader en je moeder zeggen. Ik ben nou zo dankbaar. Jullie me meenemen naar het huis van God. Naar de plek waar ik hoor hoe ik zalig kan worden. Jozef en Maria. Ze nemen hun zoon van 12 jaar oud mee naar de tempel in Jeruzalem. En moet je dan eens kijken welke plek die 12-jarige Heer Jezus daar in dat huis van God inneemt. Dan komen we bij het tweede punt van de preek. Luisterend naar zijn leraar. Gehoorzaam aan zijn ouders, dat was het eerste. En nu als tweede, luisterend naar zijn leraar. Daar gaat dat gezin van Jozef en Maria. Die lange reis van Nazareth in het noorden naar Jeruzalem in het zuiden. Samen met al die andere Israëlieten trekken ze het hele land door. Na dagen lopen zien ze dan eindelijk in de verte de poorten en de muren van die eeuwenoude stad van David. En die reizende pelgrims die het misschien onderweg elkaar al toegezongen hebben. Hier Naftali, ginds Zebulon. Op dit moment zullen ze het ook met elkaar zingen. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Gods stad, onze voeten. Heerlijk om zo Jeruzalem binnen te komen. En dan, eenmaal in Jeruzalem aangekomen, dan ook naar de tempel toe. Naar dat heilige gebouw, het huis van God. Daar wordt het Pascha gevierd. Dat Pascha, de ongezuurde broden, dat duurt uiteindelijk 7 dagen. Jozef en Maria, ze brengen, zo lees je dat in vers 43, ze brengen dat feest tot het einde toe in Jeruzalem door. Ook dat past wel in dat beeld wat je van Jozef en Maria krijgt. Als je dan in het huis van de Heere bent en je hebt dat huis van de Heere lief, dan vertrek je natuurlijk geen moment onnodig te vroeg. Dan blijf je tot het einde toe. Maar dat einde komt dan eenmaal wel. De laatste dag van het Pascha breekt aan, gaat voorbij. En dan moet de reis naar huis weer gemaakt worden. Die reis maak je niet alleen. Je bent al samen met die andere pelgrims naar Jeruzalem toegekomen. En dus vertrek je aan het einde van het feest ook met die andere pelgrims weer terug naar huis. En alle mensen die naar Nazareth toe moeten of die daar in de omgeving wonen, die trekken zoveel mogelijk gezamenlijk op. Ook natuurlijk omdat je in zo'n stadje je vrienden en je familieleden en je kennissen hebt wonen. Wat is er nu fijner dan tijdens zo'n dagenlange reis gezelschap van elkaar te hebben. De heenreis zullen zich al bepaalde groepjes gevormd hebben. En zo groepsgewijs beginnen de mensen ook weer aan de terugreis. Als je die situatie je zo voorstelt, die drukte in Jeruzalem, die grote groepen van vrienden en kennissen die samen opreizen, nou dan kun je wel zo ongeveer plaatsen wat er vervolgens gebeurt. Jozef en Maria vertrekken ook. Het feest is afgelopen. De mensen gaan naar huis. En als ze dan op dat moment hun 12-jarige zoon nergens zien, dan nemen ze aan, hij zal al met enkele familieleden of vrienden vertrokken zijn. We trekken immers al meer dan een week gezamenlijk met elkaar op. En een 12-jarige in die tijd, nou die kan ook al best een beetje op zijn eigen benen staan. Dus vertrekken Jozef en Maria zelf ook in de veronderstelling dat ze hun zoon later die dag, of anders vanavond wel, tegen zullen komen. Maar na een dag reizen hebben ze Jezus nog steeds niet gezien. Je voelt wel aan hoe gedurende die dag de ongerustheid begint toe te nemen. Dat ze tegen elkaar zeggen, heb jij hem al gezien? Nee, ik ook niet. Maar vanavond, als we stoppen, nou dan vinden we hem wel. Dan zullen we hem wel weer ontmoeten. Hij zal wel bij die zijn of anders met die meegereisd zijn. Maar als het dan uiteindelijk avond wordt en die groep aankomt op de plek waar ze zullen overnachten, dan blijkt hun zoon ook daar nergens te vinden. Wat nu? Navragen dan maar, bij familie, bij vrienden. Nee, ik heb jullie zoon ook niet gezien. Nee, hier is Jezus ook niet geweest. De Bijbelverklaarder Matthew Henry merk bij dit vers op dat ons dat vandaag de dag nog steeds zo overkomen kan. Dat je bij vrienden of familieleden kunt verwachten iets van de Heer Jezus te vinden. Maar dat het op het moment dat je ernaar vraagt, bitter tegenvalt. Bij hem, bij haar blijkt niks van Jezus te vinden te zijn. En wat als mensen bij ons zoeken? Wat is er in ons hart, in ons leven van de Heer Jezus te vinden? Jozef en Maria, zij vinden Jezus bij al hun bekenden en al hun familieleden niet. En dan wordt voor hen duidelijk, we moeten terug, dit klopt niet. We moeten naar Jeruzalem. 3 dagen lang zijn Jozef en Maria aan het zoeken, zo zegt onze tekst. En dat moet je dan waarschijnlijk zo lezen. De eerste dag zoekend tijdens die reis naar Nazareth. 1 dag zoekend op weg terug naar Jeruzalem. En dan nog 1 dag zoeken in Jeruzalem zelf. En dan op die 3e dag, ja, daar vinden ze hem. Waar? In de tempel. Kijk, daar zit hij. In alle rust tussen de leraren, tussen de schriftgeleerden, tussen de mensen die veel verstand van de Bijbel hebben en die daarover onderwijs geven. De Heere Jezus, hij is er tussen gaan zitten. Hij luistert en hij krijgt vragen waarop hij antwoord geeft. En zelf vraagt de Heere Jezus ook door, hoe zit dit en hoe zit dat? Als je nou zo naar dat tafereeltje kijkt, het lijkt wel catechisatie. Het is net als de catechismus, vragen en antwoorden. Zo zit de Heere Jezus daar tussen die leraren, 3 dagen lang. En die leraren, als ze de antwoorden van de Heere Jezus horen en de vragen die hij stelt, ze verbazen zich over zijn kennis en zijn inzicht. Hoe oud was jij ook alweer? 12 jaar? Zie jij jezelf daar zitten? Daar in de tempel? Tussen die leraren? Dagenlang bezig zijn met vragen en antwoorden over de Bijbel? Wat zou het mooi wezen als je nou van binnen bij jezelf denkt. Ja. Ja, dat is nou hoe ik met het woord van de Heere bezig wil zijn. Gravend en zoekend naar wat de Heere in de Bijbel tot mij te zeggen heeft. Ja, maar wacht even, zeg jij nou. Dat is de Heere Jezus. En hij is de Zoon van God, dat merk je ook. De schriftgeleerden staan versteld van zijn wijsheid en inzicht. Daar kun je merken, hij is echt de Zoon van God. Ja, en dat ben ik niet. Ik ben maar een gewoon mens en ik ben een zondig mens. Ja, dat is waar. Hij is de beloofde zaligmaker, de Zoon van God. En jij en ik, wij zijn zondige mensen. Maar waarom staat dit gedeelte nou in de Bijbel? Dit stukje. Van de hele jeugd van de Heere Jezus lezen we in de Bijbel helemaal niets. Hoe nieuwsgierig we daarnaar ook kunnen zijn. Helemaal niets. Dit stukje staat er wel. Waarom? Zou het niet zijn omdat de Heere Jezus jou, als jij 12 jaar oud bent, jou nou wil leren wat echt belangrijk is in het leven? De Heere Jezus laat het zelf zien. Kijk, een Bijbel open doen. Daaruit lezen. Daarover doorpraten. Ik deed het zelf toen ik 12 was, zegt de Heere Jezus. En dat is nou het belangrijkste wat jij over mijn jeugd moet weten. Hoe oud ben je? 12, 15, 20. Ik ben nog veel te jong om met de dingen van de Heere bezig te zijn. Nee, zegt de Heere Jezus. Ik was 12. En ik was ermee bezig. Ja, maar zeg je, hij is de Zoon van God, ik niet. Nee, dat is waar. Maar de Bijbel zegt dat God in Christus voor zondige mensen een vader wil worden. Door het geloof. Dat kan dus ook voor jou. Maar hoe zou dat ooit kunnen? Als je niet met die dingen bezig bent. Ja, maar zeg je, dat is saai. Dat is saai. En de dingen van de wereld die zijn veel leuker. Geloof je die leugen van de Satan nou nog steeds? Geloof je die leugen van de Satan nou nog steeds? Het echte leven, dat is het leven met de Heer. En leven in de zonde van deze wereld, dat is een leven vol dood en verderf. Laat je dat nou niet langer door de duivel wijsmaken. Het echte leven, dat vind je alleen bij God. Dat vind je alleen bij Jezus Christus. Hoe oud ben je? Jezus Christus is 12 jaar. En hij roept jou. Jij met je 12 jaren. En dat zijn voor jou 12 jaren vol zonde. Zo is het toch? Wat voor dingen heb je in je leven allemaal al uitgespookt? En wat voor dingen leven er allemaal in je hart? De Heere Jezus, 12 jaar. Zonder zonde. Hij deed wat jij niet doet en wat ik ook niet doe. En hij roept jou. Hij zegt, kom nou bij mij. Met al je zonde. Met alle vuiligheid van je leven. Kom nou bij mij. Dan maak ik je schoon met mijn bloed. Dan vind je bij mij vergeving van zonde. Dan vind je bij mij het leven. Hoe ik dat doe? Zegt de Heer Jezus daar dan achteraan. Hoe ik dat doe? Door zelf de dingen te doen die mijn Vader mij te doen geeft. En dan komen we bij het derde punt van de preek. Bezig met de dingen van zijn Vader. Bezig met de dingen van zijn Vader. Eindelijk hebben ze hem gevonden. Jozef en Maria. Daar zit hij, hun zoon. Jezus. In de tempel. Zullen deze ouders opgelucht zijn? Maar niet alleen opgelucht, ze zijn ook ongerust geweest. En dat laten ze merken ook. Je hoort het in het verwijt in Maria's stem als ze zegt, vers 48, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Met angst staat er. En dat woord angst kun je ook vertalen met pijn gezocht. Als bezorgde ouders heeft het 3 dagen lang geknaagd van binnen. Waar is onze jongen toch? Je kunt je die bezorgdheid toch voorstellen. Als je een kind 1 uur kwijt bent, 1 uur, 60 minuten, dan kan het je al aanvliegen. En dan nu, 3 dagen. Die verwijtende toon in de stem van Maria. Dat snap je als bezorgde ouder toch wel. Hoe reageert de Heer Jezus dan? Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Met andere woorden, waarom hebt u mij gezocht? Waarom? Waarom gezocht? Omdat we de Heer Jezus kwijt waren natuurlijk. Kwijt, zegt de Heer Jezus dan. Kwijt, maar u weet toch wie ik ben? Ik ben de Zoon van de levende God. Ik moet bezig zijn in de dingen van mijn Vader. Is dat antwoord van de Heer Jezus niet wat brutaal? U weet toch dat ik de Zoon van God ben? U had toch kunnen weten dat ik in de tempel zou zijn? Mag je dat zo zeggen tegen je ouders? Nee, maar zo brutaal moet je dat antwoord van de heiland ook niet lezen. Wat hier nou gebeurt, dat is dat de Heer Jezus voor het eerst in de schrift toont wie hij is. Als 12-jarige jongen openbaart hij zichzelf. Ik ben de zoon van God. Hier in de tempel ben ik in het huis van mijn vader. En voor zijn ouders, in het bijzonder voor Maria, is dat een belangrijke les. Maria, u was uw zoon kwijt. Ja, dat is waar. Maar u moet uw zoon ook kwijtraken. U moet hem namelijk kwijtraken aan het werk dat de vader voor hem bestemd heeft. Kwijtraken. Ja, het is maar een paar versen hiervoor dat Simeon het tegen Maria heeft gezegd. Daar op datzelfde tempelplein. 40 dagen na de geboorte van de heiland in Bethlehem. Waar Maria met haar zoon voor het eerst in de tempel komt. Wat zegt Simeon dan tegen Maria? Een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. En hier, op 12-jarige leeftijd van de heiland, op diezelfde plek, de tempel te Jeruzalem, hier gebeurt het al. Met pijn hebben Jozef en Maria hun kind gezocht. Pijn, waarom? Omdat hun kind bezig was met de dingen van zijn vader. Maria, u raakt uw zoon kwijt. Maria wil dat niet. Nee, natuurlijk wil ze dat niet. Welke moeder zou dat wel willen? Je kind kwijtraken, wat vreselijk. Wie dat zelf in zijn of haar leven heeft meegemaakt, die weet wat voor een diepe pijn dat geeft. Maria wil dat niet. Maar haar 12-jarige zoon probeert haar hier duidelijk te maken dat het wel gebeuren moet. Waarom hebt gij mij gezocht? Ik moet bezig zijn in de dingen van de Vader. En dat bezig zijn met de dingen van de Vader, dat zal vanaf nu alleen maar meer worden. Maria moet haar zoon meer en meer kwijtraken. Straks tijdens zijn rondwandeling op aarde. Want hij moet bezig zijn in de dingen van zijn vader. En aan het einde van die rondwandeling, het einde van zijn aardse bediening, dan moet Maria haar zoon pas echt kwijtraken. Ziet u hem hangen daar aan het kruis? Kijkend naar zijn moeder die daaronder staat? Vrouw. Zie uw zoon. Zoon. Zie uw moeder. Daar raakt Maria haar zoon pas werkelijk kwijt. Kwijt. Juist omdat hij daar, hangend aan dat kruis, meer dan ooit bezig moest zijn in de dingen van zijn vader. Als de 12-jarige Jezus dat hier op het tempelplein tegen zijn ouders zegt, dan begrijpen ze dat niet. En dat woord dat er staat in vers 50, verstomde, je zou het ook kunnen vertalen met bij elkaar brengen. Zij verstonden het niet. Jozef en Maria, ze kunnen het niet bij elkaar brengen, niet bij elkaar krijgen. Dat wat hun 12-jarige zoon hier zegt, ze kunnen het niet met elkaar verbinden. En dat is toch niet zo vreemd gemeend. Moeder zijn van dat kind. Dat kind dat sinds de kribbe van Bethlehem is opgegroeid. Maria heeft het leren lopen, heeft het leren praten, heeft het opgevoed. Mens in alles. En dan dat kind, dat in alles mens is, uitgezonderd de zonde. Zegt op 12-jarige leeftijd, moeder, u moet me loslaten. Want ik heb dingen voor mijn hemelse vader te doen. Dat is toch niet bij elkaar te brengen. Of kunt u dat wel? Dat onbegrijpelijke wonder van Jezus Christus, Gods Zoon, die kind geweest is zoals u en jij en ik. Een kind met een jeugd zoals elk kind een jeugd heeft. Deze geschiedenis ligt even een tipje van de sluier van Jezus' jeugd op. En wat zien we dan? Dan zien we een kind dat leren moest, dat onderwijs nodig had, zijn ouders gehoorzaam was. En toch is het de Zoon van God. Wie kan het bij elkaar krijgen? Dat is nou het wonder van die zaligmaker waarvan we belijden. Hij is helemaal God. En tegelijk ons mensen in alles gelijk geworden, behalve dan de zonde. En zo alleen kon hij onze zaligmaker worden. En dan is het gelukkig ook niet nodig dat we dat wonder nou helemaal begrijpen moeten. Is niet nodig dat we als kleine mensen met ons beperkte verstand die zaken nu aan elkaar kunnen verbinden. Wie zou het kunnen? Jozef en Maria kunnen het zelfs niet. Maar nou is het wel zaak, gemeente, dat we het geloven. Dat we deze 12-jarige jongen in de tempel zien op weg naar zijn kruis. Bezig in de dingen van zijn vader. En dan geloven. Ja, hij is het werkelijk. Helemaal mens. En helemaal God. Mijn zaligmaker. Bij Maria ging dat niet zomaar. En ondertussen ging ook nog dat zwaard door haar ziel. En zo kan het bij ons ook wezen. Deze Heere Jezus als je zaligmaker leren kennen en leren beleiden. Dat gaat niet zomaar. Daar hebben we ons zondige, boze hart niet in mee. Het gaat ons verstand te boven. En dan kan het ook nog in uw of jouw leven wezen dat je van die eigen zwaarden hebt die door jou of uw ziel gaan. Dat je een gang door het leven moet maken die moeilijk is en die vragen oproept. Maar in al die dingen die voor ons mensen zo moeilijk zijn, dat belijden van de zaligmaker, daarvan geldt nu, daar wil de Heer ons verder in helpen. Dat wil de Heer ons geven. Ons geven door week aan week in zijn woord dat evangelie te verkondigen, dat evangelie dat op deze Heere Jezus wijst. God en mens onze zalig maken. De Heere wil je geven. Ja, jou. Door je week aan week naar de catechisaties te roepen. Om je daar onderwijs te geven vanuit zijn woord. De Heere wil het geven. Dat is het allerbelangrijkste. Doordat zijn Heilige Geest, dat woord dat je hoort, in je hart legt. Als het zaad van de wedergeboorte. En je op die manier in deze zaligmaker leert geloof. Wat hebben wij anders dan te doen? Dan maar hetzelfde te doen als Maria. Ik begreep dat het daar vanmorgen ook over ging. En vanavond lezen we die woorden voor de tweede keer in hetzelfde hoofdstuk. Ze bewaart deze dingen in haar hart. Joh, als je het allemaal niet begrijpen kunt. Als je verstand het niet rond kan krijgen. En als je hart zo koud en onwillig is. Ga er dan bidden mee naar de Heere toe. Heere, leer mij deze Heere Jezus als mijn zaligmaker kennen. De Heere wil dat geven. Zo heeft hij dat bij Maria ook gedaan. Maria, die al die dingen bewaart in haar hart. De Heere heeft haar op die weg verder geholpen. Van Jozef lezen we na dit hoofdstuk niets meer. Waarschijnlijk is hij voor het openbare optreden van de Heere Jezus begint al gestorven. Maar van Maria lezen we wel. Zij is erbij. Wanneer haar zoon zichzelf als de Zoon van God aan het volk bekend maakt. Zij is erbij. Als hij prekend door Israël gaat. En ja, ze is er ook dan bij. Ze staat er ook daarbij. Onder het kruis van haar zoon. Daar raakt ze hem definitief kwijt. Daar gaat het zwaard op het felst door haar ziel. En tegelijk ziet ze hem daar in al zijn zaligmakende glorie. Haar zoon, Jezus Christus, bezig met de dingen van zijn vader, de schuld van zijn volk, verzoenend aan het kruis. O gemeente, hebt u hem zo al gezien? Hebt u hem zo gezien? Hebt u hem zo lief gekregen? Jezus Christus, daar aan het kruis, bezig in de dingen van zijn vader. Bezig in die grote en heilige taak die de vader in de eeuwigheid al op zijn schouders heeft gelegd. Hebt u hem zo gezien? Ja, en ook dan, hè. Duurt het 3 dagen. 3 dagen. Voordat hij teruggevonden wordt. 3 dagen naar Golgotha. Die vrouwen op de paasmorgen in de graftuin. Ze krijgen bijna dezelfde vraag als Maria hier in Lucas 2. Waarom zoekt u hem? Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet. Nee, hij is opgestaan. Hij leeft. Hij leeft om tot in der eeuwigheid bezig te zijn met de dingen van zijn vader. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Groot en heilig God in de hemel. Zo zien we in deze geschiedenis dat ontzagwekkende wonder voor onze ogen getekend. Hoe de eeuwige Zoon van God werkelijk mens is geworden zoals wij. Zijn broeders in alles gelijk, uitgezonderd de zonde. Mens als wij, toch gelijk, Zoon van God. Bezig in de dingen van zijn vader. Hier al, als 12-jarige in de tempel. Als voorbereiding op dat kostbare werk, o Heere Jezus Christus. Dat u gedaan hebt in gehoorzaamheid aan uw vader, aan het kruis. Zo wilde u, God en mens, zaligmaker zijn voor uw volk. En Heere, geef nou in uw genade dat wij van dat volk deel mogen uitmaken. Of we nu 12 zijn, of 20, 18 of 80. Dat we nooit te oud, maar ook nooit te jong zijn. Om voor u door de knieën te gaan. Om te smeken om genade. En u te bidden om dat nieuwe hart. Dat u wilt dienen. Heere, dat is toch een gebed dat u horen wilt. Dat zijn toch zaken die u uit genade geven wilt. Heere, ga ons daarin dan niet voorbij. Maar schenk ons in die weg uit genade. Dat we deel mogen uitmaken van uw volk. Door wedergeboorte, bekering en geloof. Als we daar nog buiten staan, Heer. Doe ons dan zo niet voortleven. Maar breng ons aan uw voet. En als we daardoor genade gebracht zijn. Bewaar ons daar ook. Heere, wij danken u voor het goede wat u ons deze zondag schonk. Neem het verkeerde wat er van onze kant ook was. We belijden u dat. Genadig weg. En gaat u met ons mee naar huis. Zoals de pelgrims eens Jeruzalem weer moesten verlaten. Om naar huis te gaan. Heere, zo moeten ook wij dit kerkgebouw verlaten. Weer naar huis. Maar laat het goede van uw woning ons mogen verzadigen, reis op reis. Wil met ons zijn deze laatste dagen van het kalenderjaar. Breng ons op de Oudejaarsdag ook als gemeente hier weer samen. Om met u de drempel van het oude jaar naar het nieuwe jaar over te gaan. En geef, Heer, dat we zo onze dagen tellend van u een wijs hart bekomen. Hoor ons bidden. Aanvaard onze dank, vergeef onze zonden. We bidden het in de naam van die zaligmaker, God en mens, Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Zingen wij als slotzang Psalm 65, daar van het derde vers, Psalm 65, vers 3. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.